Hoofdstuk 27. Gij kunt reinigen. Van alle ziekten die men in het oosten kende, was de melaatsheid het meest gevreesd. Haar ongeneeslijke en besmettelijke aard en de verschrikkelijke uitwerking ervan op de slachtoffers vervulde zelfs de moedigste met vrees. Onder de Joden werd ze beschouwd als een oordeel voor een bepaalde zonden en daarom werd ze genoemd de plaag, de vinger Gods. Daar ze diep geworteld was, onuitwisbaar en dodelijk, werd ze beschouwd als een symbool van de zonde. Door de ceremoniële wet werd de melaatse onrein verklaard. Als iemand die reeds gestorven was, werd hij verbannen uit de plaats waar mensen woonden. Alles wat hij aanraakte was onrein. De lucht was besmet door zijn adem. Iemand die men ervan verdacht dat hij de ziekte had, moest zich vertonen aan de priesters, die hem eerst moesten onderzoeken en een beslissing nemen omtrent zijn geval. Indien de uitspraak luidde dat hij melaats was, werd hij geïsoleerd van zijn gezin en afgesneden van de vergadering van Israël en was gedoemd alleen omgang te hebben met mensen die dezelfde ziekte leden. De wet was onbreekbaar in haar eisen. Zelfs koningen en heersers werden niet uitgezonderd. Een vorst die besmet werd met deze vreselijke ziekte moest afstand doen van zijn heerschappij en de maatschappij ontvluchten. Verbannen van zijn vrienden en van zijn verwanten moest de melaatse de vloek van zijn ziekte dragen. Hij was verplicht zijn eigen rampspoed te verkondigen, zijn kleren te scheuren en alarm te slaan, en daardoor alle te waarschuwen uit zijn besmettelijke omgeving te vluchten. Het geroep onrein, onrein, dat op een sombere toon werd geuit door de eenzame banneling, was een waarschuwingsteken dat met vrees en afschuw vernomen werd. In het gebied waar Christus zijn dienstwerk verrichtte, waren vele van deze leiders, en het nieuws over zijn werk dat hen bereikte, deed een sprankje hoop oplichten. Maar sinds de dagen van de profeet Elisa had men nog nooit gehoord over het reinigen van iemand die door deze ziekte was overweldigd. Zij durfden niet te verwachten dat Jezus voor hen zou doen wat hij nog nooit voor iemand had gedaan. Er was er echter één in wiens hart het geloof begon te ontkiemen. Toch wist de man niet hoe hij Jezus kon bereiken. Hoe kon hij, afgesloten als hij was van contact met zijn medemensen, zich aan de genezer voorstellen? En hij twijfelde eraan of Christus hem zou genezen. Zou hij zich neerbuigen om iemand te genezen van wie men geloofde dat hij leed onder het oordeel Gods? Zou hij niet, evenals de Farizeeërs en zelfs de geneesheren deden, een vloek over hem uitspreken en hem waarschuwen te vluchten van de verblijfplaatsen van mensen? Hij dacht aan alles wat men over Jezus verteld had. Niemand die om zijn hulp had gevraagd, werd afgewezen. De rampzalige man besloot de heiland te gaan zoeken. Hoewel hij uit de steden verbannen was, zou het kunnen gebeuren dat hij zijn pad zou kunnen kruisen op een zijweg van de bergroutes, of dat hij hem zou kunnen vinden wanneer hij buiten de steden aan het onderwijzen was. De moeilijkheden waren groot, maar dit was zijn enige hoop. De melaatse wordt geleid naar de heiland. Hij leert aan de oever van het meer en de mensen hebben zich om hem heen verzameld. Terwijl hij op afstand staat, vangt de melaatse enkele woorden op van de lippen van de heiland. Hij ziet hoe hij de handen legt op de zieken. Hij ziet de kreupelen, de blinden, de verlamden en zij die stervende waren aan verschillende ziekten in gezondheid opstaan terwijl ze God prijzen voor hun verlossing. Geloof sterkt zijn hart. Hij komt steeds dichterbij de verzamelde menigte. De beperkingen die hem opgelegd zijn, de veiligheid van het volk en de vrees waarmee alle mensen hem aanzien zijn vergeten. Hij denkt nog alleen aan de zalige hoop op genezing. Hij biedt een walgelijke aanblik. De ziekte heeft hem vreselijk aangetast en zijn ontbindende lichaam is afgrijzelijk om aan te zien. Wanneer de mensen hem zien, deinsden ze terug in paniek. Ze duwden elkander omver om toch maar te ontkomen aan de aanraking met hem. Sommigen trachten te verhinderen dat hij Jezus nadert, maar tervergeefs. Hij ziet, noch hoort hen. Hun uitdrukkingen van walging gaan langs hem heen. Hij ziet alleen de Zoon van God. Hij hoort alleen de stem die tot de stervende spreekt van leven. Hij dringt naar Jezus toe en werpt zich aan zijn voeten met de kreet: Heere, indien gij wilt, kunt gij mij reinigen. Matthäus 8, vers 2. Jezus antwoordde: Ik wil het, word rein. Matthäus 8, vers 3. En hij legde zijn hand op hem. Onmiddellijk kwam er verandering over de melaatse. Zijn vlees werd gezond, zijn zenuwen gevoelig, zijn spieren sterk. De ruwe, schilferige huid, die gekenmerkt is voor melaatsheid, verdween en een zachte glans zoals er is op een huid van een gezond kind, kwam ervoor in de plaats. Jezus gaf de man de opdracht het werk dat aan hem gedaan was niet bekend te maken, maar zich meteen met een offer in de tempel voor te stellen. Een dergelijk offer kon niet aangenomen worden voordat de priesters een onderzoek hadden ingesteld en verklaard hadden dat de man volkomen vrij was van ziekte. Hoe onwillig ze ook mochten zijn om deze dienst te verrichten, ze konden een onderzoek en een beslissing over het geval niet ontwijken. De woorden van de schrift tonen aan hoe ernstig Christus bij de man erop aandrong dat het noodzakelijk was dat hij zou zwijgen en meteen zou handelen. En met een strenge vermaning zond hij hem terstond weg en zei tot hem: Zie toe dat gij niemand iets zegt, maar ga heen, toon u aan de priester en offer voor uw reiniging hetgeen Mozes heeft voorgeschreven, hun tot een getuigenis. Markus 1, vers 43 en 44. Indien de priesters geweten hadden hoe de melaatse genezen was, zou hun haat voor Christus hen ertoe gebracht hebben een oneerlijk oordeel uit te spreken. Jezus verlangde dat de man zich in de tempel zou tonen voordat enig gerucht omtrent het wonder hen had bereikt. Aldus zou men zeker zijn van een onpartijdig oordeel en de genezen melaatse zou toestemming krijgen om zich weer te verenigen met zijn familie en vrienden. Maar Christus had nog andere dingen in gedachten toen hij de man gebood te zwijgen. De heiland wist dat zijn vijanden voortdurend trachten zijn werk te begrenzen en de mensen van hem af te keren. Hij wist dat indien de genezing van de melaatse overal ruchtbaar zou worden, andere mensen die aan die verschrikkelijke ziekte leden in drommen naar hem toe zouden komen en men het gerucht zou rondzaaien dat de mensen besmet zouden worden door met hem in contact te komen. Vele melaatse zouden de gave van gezondheid niet gebruiken als zegen voor zichzelf en voor anderen. Door de melaatse tot zich te trekken, zou hij aanleiding geven tot een beschuldiging dat hij de bepalingen van de ceremoniële wet afbreuk deed. Op deze wijze zou zijn werk om het evangelie te prediken gehinderd worden. De gebeurtenis rechtvaardigde de vermaning van Christus. Een grote schare mensen was getuige geweest van de genezing van de melaatse en ze wilden gaarne de beslissing van de priesters horen. Toen de man terugkeerde bij zijn vrienden, heerste daar grote opwinding. Niettegenstaande de waarschuwing van Jezus, trachtte de man niet verder het feit van de genezing te verbergen. Het zou inderdaad onmogelijk zijn geweest om het te verbergen, maar de melaatse vertelde het wijd en zijd. Daar hij meende dat het alleen de bescheidenheid van Jezus was, die hem deze beperking had opgelegd, begon hij overal de kracht van deze grote genezer te verkondigen. Hij begreep niet dat ieder dergelijke bekendmaking de priesters en oudsten des te vastbeslotener maakte om Jezus om te brengen. De genezen man voelde dat de zegen van de gezondheid kostbaar was. Hij verheugde zich in zijn mannelijke kracht en in het feit dat hij was teruggegeven aan zijn gezin en aan zijn gemeenschap. En hij voelde dat het onmogelijk was zich hiervan te onthouden de geneesheer die hem had hersteld eer te bewijzen. Maar het feit dat hij de zaak overal uitbazuinde, had tot het resultaat dat het werk van de heiland gehinderd werd. Het maakte dat de mensen in zulke menigte naar hem toestroomden, dat hij gedwongen was om voor een tijd zijn werk neer te leggen. Iedere daad tijdens het dienstwerk van Christus had een verrijkend doel. Het behelste meer dan uit de daad zelf bleek. Zo ook in het geval met de melaatsen. Terwijl Jezus allen die tot hem kwamen dienden, verlangde hij ernaar hen te zegenen die niet kwamen. Terwijl hij de tollenaars, de heidenen en de Samaritanen tot zich trok, verlangde hij ernaar de priesters en de leraars te bereiken, die waren ingesloten door hun vooroordeel en overlevering. Hij liet geen middel onbeproefd waardoor ze bereikt zouden kunnen worden. Door de genezen melaatse tot de priesters te zenden, gaf hij hun een getuigenis dat erop berekend was hun vooroordelen te ontwapenen. De Farizeeërs beweerden dat de leer van Christus in strijd was met de wet die God hun door Mozes gegeven had. Maar zijn bevel aan de gereinigde melaatse dat hij een offer moest brengen in overeenstemming met de wet, bewees dat deze beschuldiging vals was. Het was voor alle die gewillig waren een voldoende getuigenis om overtuigd te worden. De leiders van Jeruzalem hadden verspieders uitgezonden om een of ander voorwendsel te vinden waaronder ze Christus ten dood zouden kunnen brengen. Hij beantwoordde dit door een bewijs te geven van zijn liefde voor de mensdom, zijn eerbied voor de wet, zijn macht om te verlossen van de zonde en dood. Daarom getuigde hij van hen: zij laden kwaad op mij in plaats van goed, en haat tot loon voor mijn liefde. Psalm 109, vers 5. Hij die op de berg het voorschrift gaf: heb uw vijanden lief. Matteüs 5, vers 44, gaf zelf het voorbeeld in dit beginsel. En hij vergold geen kwaad met kwaad of laster met laster. 1 Petrus 3, vers 9. Maar zegende in tegendeel. Dezelfde priesters die de Melaatse veroordeeld hadden tot afzondering en verbanning, bevestigden nu zijn genezing. Deze uitspraak die in het openbaar werd aangekondigd en geregistreerd, was een blijvende getuigenis voor Christus. En toen de genezen man opnieuw werd aangenomen in de vergadering van Israël, met de verzekering van de priester zelf dat er geen spoor van de ziekte meer aan hem was, was hij zelf een levende getuigenis voor zijn weldoener. Vol vreugde bracht hij zijn offer en maakte de naam van Jezus groot. De priesters werden overtuigd van de goddelijke kracht van de heiland. Hun werd de gelegenheid geschonken de waarheid te weten en gebruik te maken van het licht. Als het verworpen werd, zou het verdwijnen om nooit terug te keren. Door velen werd het licht verworpen, toch werd het niet tevergeefs gegeven. Vele harten die bewogen werden, lieten het dan een tijd lang niet merken. Gedurende het leven van de heiland scheen zijn zending slechts weinigen de wederliefde van de priesters en leraars op te roepen. Maar na zijn hemelvaart gaf een talrijke schare van de priesters gehoor aan het geloof. Handelingen 6, vers 7. Het werk dat Christus deed door de Melaatse te reinigen van zijn verschrikkelijke ziekte is een illustratie van zijn werk om de ziel te reinigen van de zonden. De man die tot Jezus kwam was vol Melaatsheid. Lucas 5, vers 12. Het dodelijke vergif ervan had het gehele lichaam doortrokken. De discipelen trachtten hun meester ervan te weerhouden om hem aan te raken, want hij die een Melaatse aanraakte werd zelf onrein. Maar door zijn hand op de Melaatse te leggen werd Jezus niet bezoedeld. Zijn aanraking deelde levengevende kracht mee. De Melaatsheid werd weggenomen. Zo is het ook met de Melaatsheid der zonden, diep geworteld, dodelijk en onmogelijk om gereinigd te worden door menselijke kracht. Het gehele hoofd is ziek, het gehele hart is vol krankheid. Van de voedsel af tot de schedel is er niets gaaf, wonden, striemen en verse kwetsuren. Jesaja 1, vers 5 en 6. Maar Jezus, die gekomen is om in de menselijke natuur te leven, wordt daardoor niet besmet. Zijn aanwezigheid heeft een genezende kracht voor de zondaar. Een ieder die hem zal te voet vallen, terwijl hij in het geloof zegt: Heren, indien gij wilt, kunt gij mij reinigen, zal het antwoord horen: Ik wil, word rein. Matteüs 8, vers 2 en 3. Bij sommige gevallen van genezing schonk Jezus niet terstond de zegen waarom gevraagd werd. Maar in het geval van de Melaatsheid was nauwelijks het verzoek gedaan of het werd ingewilligd. Wanneer we bidden om aardse zegeningen, kan het antwoord op ons gebed soms op zich laten wachten. Of misschien geeft God iets anders dan hetgene waarom we vragen. Maar dat gebeurt niet wanneer we bidden om verlossing van zonden. Het is zijn wil om ons te reinigen van zonden, ons tot zijn kinderen te maken en ons in staat te stellen een heilig leven te leiden. Christus heeft zichzelf gegeven voor onze zonden om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader. Galaten 1, vers 4. En dit is de vrijmoedigheid die wij tegenover hem hebben, dat hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij dat wij de gebeden verkregen hebben die wij van hem hebben gebeden. 1 Johannes 5, vers 14 en 15. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 1 Johannes 1, vers 9. Met de genezing van de verlamde in Capernaum leerde Christus dezelfde waarheid opnieuw. Juist om zijn macht te openbaren, zonde te vergeven, werd dit wonder verricht. De genezing van de verlamde laat ook andere kostelijke waarheden zien. De gebeurtenis is vol hoop en bemoediging en houdt door haar verband met de fittende Farizeeërs tevens een waarschuwende les in. Evenals de Melaatse had deze verlamde alle hoop op genezing verloren. Zijn ziekte was het gevolg van een leven van zonden en zijn lijden was des te bitterder door het berouw. Reeds lang tevoren had hij een beroep gedaan op de fariseeën en artsen in de hoop op verlichting van zijn geestelijk lijden en zijn lichamelijke pijn. Maar op de koude toon vertelden ze dat hij ongeneeslijk was en ze liet hem over aan de toorn Gods. De fariseeën beschouwden ziekten als een blijk van goddelijk misgenoegen en zij hielden zich op een afstand van de zieken en behoeftigen. Toch waren dikwijls zij die zich verhoogden meer schuldig dan de lijdenden die onder hen veroordeeld werden. De verlamde man was volkomen hulpeloos en daar hij geen uitzicht op hulp van enigerlei zijde had, was hij tot wanhoop gezonken. Toen hoorde hij over de heerlijke werken van Jezus. Men vertelde hem dat anderen die even zondig en hulpeloos waren als hij, genezen waren. Zelfs melaatsen waren genezen. En de vrienden die deze dingen overbrachten, moedigden hem aan om te geloven dat ook hij misschien genezen zou worden wanneer hij tot Jezus gebracht kon worden. Maar zijn hoop verging toen hij eraan dacht hoe de ziekte over hem gekomen was. Hij vreesde dat de reine geneesheer hem niet in zijn tegenwoordigheid zou dulden. Toch was het niet zozeer de lichamelijke genezing die hij verlangde, dan wel verlichting van de last der zonden. Indien hij Jezus zou kunnen zien en de verzekering zou ontvangen van vergiffenis en vrede van de hemel, zou hij tevreden zijn te leven of te sterven naar de wil van God. De kreet van de stervende man was: O, dat ik in zijn tegenwoordigheid kon komen. Er was geen tijd te verliezen, zijn weggeteerde vlees vertoonde reeds tekenen van ontbinding. Hij smeekte zijn vrienden hem op zijn bed naar Jezus te brengen en zij namen gaarne op zich dit te doen. Maar de menigte die zich verzameld had in en rondom het huis waar de heiland zich bevond, was zo dicht dat het voor de zieke man en zijn vrienden onmogelijk was om hem te bereiken of zelfs ook maar binnen gehoorafstand van hem te komen. Jezus leerde in het huis van Petrus. Naar hun gewoonte zaten de discipelen dicht bij hem. En er zaten ook fariseeën en wetgeleerden die gekomen waren uit alle dorpen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem. Deze waren gekomen als spionnen. Ze zochten een beschuldiging tegen Jezus. Achter deze officiële personen verdrong zich een menigte scharen, de geestdriftigen, de eerbiedigen, de nieuwsgierigen en de ongelovigen. Verschillende nationaliteiten en alle lagen van de bevolking waren vertegenwoordigd. En er was kracht des Heren, zodat hij kon genezen. Lucas 5, vers 17. De geest des levens broedde over de vergadering, maar de fariseeën en de geleerden bemerkten deze aanwezigheid niet. Zij voelden geen behoeften en de genezing was er niet voor hen. Hongerigen heeft hij met goederen gevuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Lucas 1, vers 53. Telkens weer trachten de dragers van de verlamden door de menigte heen te dringen, maar tervergeefs. De zieke man keek om zich heen met een onuitsprekelijke zielsangst. Hoe zou hij de hoop kunnen opgeven nu de hulp waarnaar hij zo verlangd had, zo dichtbij was? Op zijn voorstel droegen de vrienden hem naar het dak van het huis, braken het dak open en lieten hem neer aan de voeten van Jezus. Het gesprek werd onderbroken. De heiland keek naar het bedroefde gelaat en zag hoe de smekende ogen op hem gericht waren. Hij begreep het geval. Hij had die verwarde en twijfelende geest tot zich getrokken. Terwijl de verlamde nog thuis was, had de heiland zijn geweten overtuigd. Toen hij berouw voelde over zijn zonde en geloofde in de kracht van Jezus om hem beter te maken, hadden eerst de levengevende genadegaven van de heiland zijn verlangende hart gezegend. Jezus had gezien hoe het eerste straaltje geloof groeide tot de overtuiging dat hij de enige hulp voor de zondaar was. En hij had gezien hoe dat geloof sterker werd bij iedere poging om in zijn tegenwoordigheid te komen. Met woorden die als muziek klonken in de oren van de lijdenden, zei de heiland: Houd moed, mijn kind, uw zonden worden vergeven. Matthäus 9, vers 2. De last der wanhoop wentelt van de ziel van de zieke man. De vrede van vergeving rust op zijn ziel en doet zijn gelaat stralen. Zijn lichamelijke pijn is verdwenen en zijn gehele wezen wordt veranderd. De hulpeloze verlamde is genezen. De schuldbewuste zondaar heeft vergeving ontvangen. In eenvoudig geloof nam hij de woorden van Jezus aan als de gave van een nieuw leven. Hij drong niet aan op een nader verzoek, maar lag daar in de zalige stilte te gelukkig om te spreken. Het licht des hemels deed zijn gelaat stralen en de mensen zagen met ontzag naar het schouwspel. De rabbi's hadden vol spanning gewacht om te zien hoe Christus het geval zou behandelen. Zij herinnerden zich hoe de man een beroep om hulp op hen had gedaan en dat zij hem hoop en medegevoel hadden ontzegd. Daarmede nog niet tevreden gesteld, hadden ze verklaard dat hij de vervloeking Gods onderging vanwege zijn zonden. Deze dingen kwamen hem weer vers in het geheugen toen ze de zieke man voor zich zagen. Ze merkten de belangstelling op waarmee alle het schouwspel gadesloegen en ze voelden een vreselijke angst dat ze hun invloed op de mensen zouden verliezen. Deze hoogwaardigheidsbekleders wisselden geen woorden met elkaar. Maar terwijl ze elkaar aanzagen, lagen ze op elk gezicht dezelfde gedachten, dat er iets gedaan moest worden om deze stroom van gevoelens te stuiten. Jezus had verklaard dat de zonden van de verlamden vergeven waren. De fariseeën grepen deze woorden aan als godslastering en meenden dat ze deze zonden zouden kunnen voorstellen als een doodzonden. Ze zeiden in hun hart, hij lastert God, wie kan zonden vergeven dan God alleen? Markus 2, vers 7. Terwijl hij zijn blik op hen richtte, waaronder zij ineengekropen en zich terugtrokken, zei Jezus, waarom overlegt gij kwaad in uw hart? Want wat is er gemakkelijker te zeggen? Uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en wandel. Maar, opdat gij mag weten dat de Zoon des Mensen macht heeft om op aarde zonden te vergeven, zei hij, zich tot de verlamde wendende, sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. Matteüs 9, vers 4 tot 6. Dan staat de man, die op een draagbaar naar Jezus gebracht was, op met de lenigheid en kracht van de jeugd. Het levengevende bloed stroomt door zijn aderen. Ieder orgaan van zijn lichaam wordt plotseling actief. Een gloed van gezondheid verdrijft de bleekheid van de naderende dood. En hij stond op, nam onmiddellijk zijn matras op en ging voor alle oog naar buiten, zodat zij alle ontzet waren en God verheerlijkte, zeggende, zoiets hebben wij nog nooit gezien. Markus 2, vers 12. O, wonderlijke liefde van Christus, die zich neerbuigt om de schuldigen en de kranken te genezen. Een Godheid die smart heeft over de ellende van de lijdende mens en die verzacht. O, heerlijke kracht, op deze wijze getoond aan de mensenkinderen. Wie kan twijfelen aan de boodschap des heils? Wie kan de barmhartigheden van de medelijdende verlosser versmaden? Er was niets minder dan de scheppende kracht voor nodig om de gezondheid terug te geven aan dat wegstervende lichaam. Dezelfde stem die door te spreken leven geschonken had aan de mens die geschapen was, uit het stof der aarde, had nu ook door het spreken leven gegeven aan de stervende verlamde. En dezelfde kracht die leven had geschonken aan het lichaam, had het hart vernieuwd. Hij die sprak en het was er, die gebood en het stond er, Psalm 33 vers 9, had door te spreken leven gegeven aan de ziel die dood was door de overtreding en zonden. De genezing van het lichaam was een zichtbaar bewijs van de kracht die het hart vernieuwd had. Christus verzocht de verlamde op te staan en te wandelen. Opdat gij weten mocht, zei hij, dat de Zoon des Mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven. Matteüs 9, vers 6. De verlamde vond in Christus genezende kracht, zowel voor de ziel als voor het lichaam. De geestelijke genezing werd gevolgd door een lichamelijk herstel. Deze les mag niet over het hoofd worden gezien. Heden lijden duizenden mensen aan lichamelijke ziekten die, evenals de verlamden, er naar verlangen de boodschap, uw zonden zijn u vergeven, te horen. Lucas 5, vers 20. De last der zonden met zijn onrust en onbevredigende verlangens is de grond voor hun ziekten. Zij kunnen geen verlichting vinden voordat ze komen tot hem die de ziel geneest. De vrede die hij alleen geven kan, zou kracht geven aan hun geest en gezondheid aan hun lichaam. Jezus kwam opdat hij de werken des duivels verbreken zou. 1 Johannes 3, vers 8. In het woord was leven. Johannes 1, vers 4. En hij zegt, ik ben gekomen omdat zij leven hebben in overvloed. Johannes 10, vers 10. Hij is een levengevende geest. 1 Korinthe 15, vers 45. En hij bezit nog steeds dezelfde levengevende kracht als toen hij op aarde de zieke genas en vergeving schonk aan de zondaar, die al hun ongerechtigheden vergeeft, die al hun krankheden geneest. Psalm 103, vers 3. De uitwerking die de genezing van de verlamde op de mensen had, was alsof de hemel was geopend en de heerlijkheid van een betere wereld werd geopenbaard. Terwijl de man die genezen was tussen de menigte doorging, bij iedere stap God lovende en zijn last dragende alsof deze zo licht was als een veer, weken de mensen terug om hem de ruimte te geven en staarden hem aan met gezichten verbijsterd van ontzag, terwijl ze elkaar zachtjes toeverluisterden: "Wij hebben heden ongelooflijke dingen gezien." Lucas 5, vers 26. De Farizeeën stonden sprakeloos van verbazing en waren verpletterd door een nederlaag. Zij zagen dat hier geen gelegenheid was om de menigte met hun naijver aan te steken. Het heerlijke werk dat verricht was aan de man die zij overgegeven hadden aan de toorn Gods, had zulk een indruk op de mensen gemaakt dat de rabbies voorlopig vergeten waren. Zij zagen dat Christus een macht bezat die zij alleen aan God hadden toegekend. Toch was de zachtmoedige waardigheid in zijn optreden een opvallende tegenstelling met hun eigen hoogmoedige houding. Ze waren ontsteld en beschaamd. Ze herkenden de aanwezigheid van een hoger wezen, maar beleden die niet. Hoe sterker het bewijs was dat Jezus op aarde macht had zonde te vergeven, des te vaster verschuilden ze zich achter hun ongeloof. Ze verlieten het huis van Petrus, waar ze gezien hadden hoe de verlamde door zijn woord genezen werd, met het doel nieuwe plannen te bedenken om de Zoon van God tot zwijgen te brengen. Lichamelijke krankheid, hoe kwaadaardig en ernstig die ook was, werd genezen door de kracht van Christus. Maar de krankheid der ziel had hen die hun ogen sloten voor het licht vaster in zijn greep. Melaatsheid en verlamming waren niet zo verschrikkelijk als dweepzucht en ongeloof. In het huis van de verlamde die genezen was, heerste grote vreugde toen hij met gemak het rustbed dragende, waarop hij korte tijd tevoren langzaam bij hem weggedragen was, terugkeerde in zijn gezin. Ze stonden bijeen met tranen van vreugde, terwijl ze nauwelijks hun ogen durfden te geloven. Hij stond voor hen als een sterke man. De armen, die ze zo levenloos hadden gezien, gehoorzaamden nu snel aan zijn wil. Het vlees dat verschrompeld en loodkleurig was geweest, was nu fris en rossig. Hij liep met een stevige, vrije tred. Vreugde en hoop stonden geschreven in iedere trek van zijn gelaat. En een uitdrukking van reinheid en vrede had de plaats ingenomen van de sporen van zonde en lijden. Vreugdevolle dankbaarheid steeg omhoog vanuit dat huis. En God werd verheerlijkt door zijn Zoon, die hoop gegeven had aan de hopelozen en kracht aan de zwaar beproefde. Deze man en zijn gezin waren bereid hun leven te geven voor Jezus. Geen twijfel verduisterde hun geloof. Geen ongeloof schond hun trouw aan hem die licht gebracht had in hun verzomberd huis.